Gemeente, vooraf een mededeling van de kerkenraad. Er wordt straks gecollecteerd. In de eerste plaats voor de kerk, in de tweede plaats voor de diaconaat en in de derde plaats voor het orgelfonds. En de busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. Tot zover. Laten we nu belijden van wie onze hulp is. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeenteraad, wij zingen uit Psalm 89 en daarvan het eerste vers over Gods goede tierenheden. Gemeente, laten we vanmiddag belijdenis doen voor ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en op deze wijze ook instemmen met de belijdenis van de kerk der eeuwen. Laten wij daarna zingen uit Psalm 34, de versen 9 en 11. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed. Psalm 34, de versen 9 en 11, als we belijdenis gedaan hebben van ons geloof. En laten we in ons hart meespreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, een wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Heere grote en machtige God in de hemel, Vader van ons Heer Jezus Christus, op deze zondagmiddag mogen we bijeenkomen in uw naam. U geeft ons een rustdag, een dag van bezinning, van toewijding. Een dag dat we onze dagelijkse werkzaamheden kunnen laten rusten en in het bijzonder stil mogen staan erbij wie u bent. En dan past het ons uw naam te belijden, te zingen van uw goedheid, uw goedertierenheden, die elke dag weer nieuw zijn. Heer, we danken u dat we mogen weten wie u bent, omdat u de sprekende God bent, omdat u zich geopenbaard hebt, ook aan profeten. En dat we uw woord mogen hebben. Dat we in het bijzonder ook mogen weten van de komst van de Heer Jezus Christus naar deze aarde. Gekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Gekomen om gehoorzaam te zijn aan uw geboden. Maar ook om de straf te dragen, de schuld. En daarom heeft hij geleden, is hij gekruisigd. En Heere, dan is dat zo onbegrijpelijk dat dat gebeurd is. Maar het was toch alles nodig om ons het evangelie te kunnen verkondigen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En we bidden u, geef dat we daaruit mogen leven en zo toegewijd mogen zijn aan u. We hebben gezongen en dat u nabij bent bij degene die het van u verwachten. Dat u het heil bent van mensen. En dat er een volk is dat op uw hulp vertrouwt. En dat u hen ook niet schuldig wilt verklaren. Dat onbegrijpelijke, als we naar ons eigen leven zien, hoe we bij u vandaan gegaan zijn. En dat u dan toch met uw evangelie, met uw genade komt. Heere, dat we daaruit mogen leven in geloof en vertrouwen. En dat dan ook deze middag ons geloof verder verdiept en versterkt mag worden. Des te meer zullen vertrouwen op u. Maar u kent ons ook als er veel vragen en twijfels zijn. Veel onzekerheden. Of dat we meer uit de verte toekijken. Ja, dat we merken dat anderen troost hebben aan het geloof. Maar dat het zo ver van ons afstaat. Heer, we mogen het hebben over het werk van de Heilige Geest. En die is toch gekomen. En die is toch gegeven om hier op aarde te werken. En we weten dat dat al duizenden jaren het geval is. En dat hij doorgaat zich een gemeente te vergaderen tot het eeuwige leven. Dat hij doorgaat in allerlei landen, allerlei volken, om mensen in het hart te raken. Zodat ze u gaan dienen, gaan liefhebben. En Heere, wilt u dan ook met ons zijn. Met ouderen en met jongeren, met de kinderen. We bidden u ook voor hen die niet konden komen. U weet het, als ze vanuit huis verbonden zijn om deze dienst mee te maken. Geef ook dat de techniek allemaal goed mag werken. We bidden u ook voor gemeenteleden die op vakantie zijn, dichtbij en verder weg. Ik wil ook daar in die omstandigheden een gezegende zondag schenken. Heer, we bidden u voor de verkondiging van uw woord op allerlei wijzen en plaatsen. Ook het zendingswerk, het evangelisatiewerk, het bijbelvertaalwerk. Opdat de aarde vol zal worden van de kennis van de Heere. Hierin, ook voor deze dienst is onze hoop en verwachting van u. Als we de Bijbel open doen, als we uw woord vernemen, op ons laten inwerken. Gebeden, het zingen, de zegen, dat het alles mag zijn tot de glorie van uw grote naam. Doe niet met ons naar onze zonden en hoor ons alleen ter wille van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, de schriftlezing is vanmiddag. Uit het Oude Testament, 2 Koningen 2. En we lezen daar de geschiedenis dat Elia opvolgt. Ze zijn al een tijdje onderweg en dan beginnen we te lezen bij vers 8. En we lezen tot het slot van het hoofdstuk. En de tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, Lucas 1, de versen 13 tot 17. Dus nu 2 Koningen 2 vanaf vers 8. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen, sloeg het water. Het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En zij beiden gingen erdoor op het droge. Het geschiedde nu, als ze overgekomen waren, dat Elia zei tot Elisa: begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zei: dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. Hij zei: gij hebt een harde zaak begeerd. Indien ge mij zult zien als ik van u weggenomen word, het zal u al zo geschieden. Doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, en ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. Elisa zag het en hij riep: mijn vader, mijn vader! Wagen Israëls en zijn ruiteren. Hij zag hem niet meer en vatte zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op die van hem afgevallen was en keerde weer en stond aan de oever van de Jordaan. Hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was, sloeg het water en zei: Waar is de Heere, de God van Elia, ja dezelfde? Hij sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld en Elisa ging erdoor. Toen nu de kinderen der profeten die tegenover te Jericho waren hem zagen, zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neer ter aarde. En ze zeiden tot hem, zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen. Laat hen toch heen gaan en uw Heer zoeken. Of niet misschien de geest des Heeren hem opgenomen en op een van de bergen of een van de dalen hem geworpen heeft. Doch hij zei, zend niet. Maar ze hielden bij hem aan tot schamens toe. Hij zei, zend. Ze zonden 50 mannen die 3 dagen zochten, doch hem niet vonden. Toen kwamen ze weer tot hem, daar hij te Jericho gebleven was. En hij zei tot hen, heb ik tot jullie er niet gezegd, gaat niet? En de mannen van de stad zeiden tot Elisa, zie toch, de woning van deze stad is goed, gelijk als mijn heer ziet. Maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zei, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin en zei, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood, noch onvruchtbaarheid meer van worden. Zo werd dat water gezond tot op deze dag, naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hij ging van daarop naar Bethel. Als ze nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad. Die bespotten hem en zeiden tot hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Hij keerde zich achterom, hij zag ze en vervloekte hen in de naam des Heeren. Toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij weer naar Samaria. Dan de tweede schriftlezing, Lucas 1 vanaf vers 13. De engel spreekt tot Zacharias. Maar de engel zei tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moederslijf aan. Hij zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. Hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen om de Heere te bereiden een toegerust volk. En dus Zacharias krijgt te horen dat zijn zoon zal werken in de geest en de kracht van Elia. En zo is de samenhang met de eerste schriftlezing. Gemeente, voordat we de prediking daarbij stilstaan, gaan we eerst zingen uit Psalm 78. Dat is een psalm waarin de geschiedenis bezien wordt van Israël. We zingen daar de versen 1, 3 en 4. Gemeente, in de preek wil ik graag stilstaan bij 2 Koningen 2. Als tekst hebben we gekozen, vers 9. Het geschiedde nu, als ze overgekomen waren, dat Elia zei tot Elisa: begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zei dat toch 2 delen van uw geest op mij zijn. Het thema van deze preek is de geest van Elia op Elisa en de gevolgen voor Jericho en Bethel. Dus in het begin van de preek hoop ik vooral stil te staan bij de geest van Elia. Het tweede gedeelte, stil te staan bij Jericho en Bethel. Gemeente, de profeet Elia neemt in het Oude Testament een grote plaats in. Hij is vooral bekend geworden door het verzet tegen Ahab, de Baalpriesters en de grote gebeurtenis op de Karmel. En toen Elia het op moest nemen tegen honderden Baalprofeten. En wie is dan de God die vuur uit de hemel laat neerkomen? Maar dat gebeurde bij Elia. Een enorme overwinning. En dat is een gebeurtenis die we ons weten te herinneren. Maar Elia is ook een profeet die korte tijd daarna moedeloos is. Ondanks het feit dat het volk gezegd had: de Heere is God, hij toch het gevoel heeft alleen overgebleven te zijn. Het werk van Elia is niet klaar. Er is voortgang nodig, maar Elia gaat afscheid nemen. Zijn levenseinde is aanstaande. Maar gelukkig, er is een opvolger. Enige tijd geleden heeft hij Elisa geroepen. En deze profetenleerling heeft enige tijd met hem meegelopen, gezien hoe dingen gebeuren. En nu wordt het de tijd dat Elisa alles over zal nemen. Elia weet blijkbaar dat zijn levenseinde nabij is. En daarom is hij op weg naar de Jordaan, naar het Overjordaanse, want daar zal het gebeuren. Gemeente, we zien hier een voorbeeld van iets wat heel vaak er aan de hand is. Iemand die ouder is, die moet taken loslaten, overdragen naar een volgende generatie. En ja, dat kan moeite kosten. Er kan ook vertrouwen zijn in de volgende generatie. Maar dat is iets van alle tijden. Ook voor de kinderen, hè, voor de jongeren. Het is nu vakantietijd, maar als je op school zit, dan denk je natuurlijk best over na. En wat wil ik later doen? Naar welke school wil ik verder? Of welk beroep wil ik gaan kiezen? En ja, misschien dat je sommige beroepen heel mooi vindt. De een zegt, een jongen, van ja, ik wil graag bij de politie. En een meisje die vindt het misschien heel erg mooi zoals de juffrouw in de klas lesgeeft. En zegt, ja, dat werk wil ik eigenlijk ook wel doen. En vroeger was het gebruikelijker dat een zoon zijn vader opvolgde. Hetzelfde beroep koos. En Elisa, die komen we ook tegen als iemand die aan het ploegen is, die zijn vader aan het helpen is. Dus waarschijnlijk was hij ervan uitgegaan dat hij dat werk ook later zou gaan doen. Maar dan komt Elia bij hem en die roept hem om volgeling te worden. Hij werpt zijn eigen mantel, de profetenmantel, over Elisa. En wonderlijk genoeg accepteert Elisa dat. Hij is ook bereid om het boerenbedrijf achter zich te laten en Elia te volgen. En dat is nu een tijd gebeurd. Maar ja, hoe moet hij nou ooit zo'n profeet opvolgen? Hoe kan hij nu werken in de geest en de kracht van Elia? En daarbij is hij afhankelijk van de Heere. Ze gaan naar de Jordaan, om straks naar het Overjordaanse te gaan. En waarom? Misschien omdat Mozes daar zijn levenseinde heeft gevonden. Maar bij de Jordaan, die in die tijd stukken breder was dan tegenwoordig, was het vaak moeilijk om over te steken. Maar Elia, die pakt zijn mantel, slaat ermee op het water en er komt een pad waardoor ze droogvoets naar de overkant kunnen gaan. Elia heeft er al een paar keer op aangedrongen dat Elisa achterblijft. Maar nu vraagt hij, kan ik nog wat voor je doen? En Elisa, die kan direct antwoord geven, ja, dat er twee delen van uw geest op mij komen. Twee delen, dat wil niet zeggen het dubbele, maar we moeten denken aan het erfrecht in Israël. De eerstgeborene kreeg twee keer zoveel als de andere kinderen. En dat is niet omdat dat eigenlijk een onrechtvaardige verdeling is, maar zeker als het gaat om land, dan is het ook de bedoeling dat dat erfdeel zoveel mogelijk intact gelaten wordt en dat de oudste het werk van de vader voortzet. En dus de oudste krijgt het dubbele deel en de andere kinderen krijgen dan één deel. Het betekent dat Elisa hier vraagt, geef dat ik echt uw opvolger mag worden. Dat ik dat helemaal krijg van uw geest. En nu is dat in onze vertalingen weergegeven met een kleine letter G. En dat is te begrijpen omdat, ja, het gaat natuurlijk om wie Elia is. Maar we beseffen ook wel, het gaat natuurlijk niet om het karakter, om de ziel van Elia. Het gaat in feite om de geest van God. De geest van God die op Elia is en die in de geest van Elia ook aanwezig is. Dus vraagt Elisa om het eerstgeboorterecht, om de officiële opvolger te zijn, maar dan ook om de geest van de Heere te ontvangen. De geest van de profetie. Want dat is absoluut nodig om het woord van God door te kunnen geven. De geest van God wordt diverse malen in het Oude Testament genoemd. Je kunt denken aan de situatie in Numeri. En dan heeft Mozes het veel te druk. Allerlei mensen komen voor de rechtspraak naar hem toe. En dan worden er 70 oudsten uitgekozen. En die 70 mannen gaan Mozes helpen bij zijn werk. En dat is in Gods gunst. En als teken daarvan komt de geest van de Heere over deze 70 mannen. En ze gaan profeteren. Dus ze ervaren Gods nabijheid op een bijzondere manier. En dat komt in hun spreken tot uiting. Ook Eldad en Medad horen daarbij. Dus de geest van God is in dit geval ook de geest van de profetie. Een ander voorbeeld staat in Jesaja 61, dat de dienaar van de Heere daar zegt, de geest van de Heere, Heere is op mij, daarom omdat hij mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. En nog veel meer taken, ook om recht te doen. En dus de geest van de Heere is de geest die bekrachtigt, die toerust, die in staat stelt om werk te doen. De gemeente, en ook de jongeren, stel dat je ouders nu behoorlijk oud zijn, aan het eind van hun leven komen. En misschien vragen ze ook wel aan jou, aan jullie, kan ik nog wat voor je doen? Ik weet wel, het is ook vaak andersom. Ouderen worden hulpbehoevend, de kinderen springen bij en zeggen, kan ik nog wat doen? Zal ik nog een boodschap voor u doen? Zal ik nog wat halen? Wilt u nog wat eten? Wilt u nog wat drinken? Maar het kan dus ook dat ouderen een vraag stellen aan hun kinderen. Van, we gaan afscheid nemen. En kan ik nu nog iets voor je doen? En wat is dan de vraag? Om een deel van de erfenis, hun goederen, hun bezittingen, of letten we vooral op hun geloof en vertrouwen, de afhankelijkheid van de Heer, ook als de levenskrachten afnemen. En ik hoop dat ook in die fase iets naar voren mag komen van, ja, die aardse tabernakel wordt wel afgebroken, maar we hebben een gebouw vast bij God in de hemel. Dat er het uitzicht mag zijn over dood en graf heen. En ja, dan kan dat bij kinderen zijn, maar ook bij de ouders, dat verlangen. Dat geloof doorgegeven wordt van geslacht tot geslacht. Maar tegelijkertijd ervaren we allemaal de onmogelijkheid. Dat we dat niet in bezit hebben, dat we dat niet door kunnen geven. Maar dan zijn we afhankelijk van de Heer. En dan mag het eenparig gebed zijn. Ook met elkaar, ouderen en jongeren. Of de Heer door wil gaan met het werk van zijn geest. En ook ja, het vaste vertrouwen op hem wil stellen. Elia geeft ook toe dat hij dus die geest niet kan geven aan Elisa. Hij weet ook niet of het gebeuren zal. Maar hij zegt, als je mij zult zien, als ik weggenomen wordt, dan wil de Heere het geven en anders niet. En Elisa ziet het. Hij ziet vurige wagen en paarden. En hij ziet dus Elia op een wonderlijke manier sterven. Ja, eigenlijk niet sterven, maar naar de hemel gaan. Dat hij veranderd wordt. En hij roept Elia na. Mijn vader, mijn vader. Wagen Israël zijn ruiteren. Elia was als een vader voor hem en hij kon hem eigenlijk niet missen. Maar ook, ja, waar had Israël nu op te vertrouwen? Op paarden en wagens, op een leger? Het was Elia die beschikte in de naam des Heeren over de hemelse legermachten. Er waren diverse voorbeelden al van gebeurd in de geschiedenis. Elia gaat weg, maar de taak in Israël is nog niet klaar. En Elisa gaat die taak oppakken. En nu wordt hij toegerust met de geest van de Heer. En wat een genade, dat God ook weer nieuwe mensen kiest. En zoals toen Mozes terug moest treden, dat Jozua aangesteld werd. En nu Elia terugtreedt, dat Elisa komt. En zo blijkt ook de trouw van de Heere aan zijn woord en aan zijn volk. En nu komen in dit hoofdstuk drie tekenen naar voren dat de geest van de Heere echt op Elisa gekomen is. Het eerste is dat Elisa teruggaat naar de Jordaan, die natuurlijk weer volop stroomt. En dan slaat hij met de mantel van Elia op het water. Waar is de God van Elia? Ja, dezelfde. De God van Elia handelt door opnieuw het water uiteen te laten wijken. En Elisa gaat naar de overkant. Profetenleerlingen vanuit Jericho zien het. En ze beseffen, nu is de kracht van God, de geest van God op Elisa. Anders had dit wonder nooit plaats kunnen vinden. En ze vereren hem. Dus Elisa heeft niet alleen maar in uiterlijke zin die mantel om van Elia, maar ook innerlijk is hij veranderd en toegerust om dit werk te gaan doen. Het tweede voorbeeld in dit hoofdstuk betreft Jericho. En daar is een probleem met het water. Maar Elisa vraagt dan een schaal met zout en het water wordt gezond. En het derde voorbeeld is Bethel, waar kinderen de profeet bespotten en hij een vervloeking uitspreekt. En daarop sterven 42 kinderen. Dus drie voorbeelden in dit hoofdstuk dat Elisa echt de opvolger is van Elisa, maar ook mag gaan in de kracht en de geest van Elia. En gemeente, als we het dan hebben over de geest van God, dan is het hier vooral de geest van de profetie. De geest die kracht geeft en toerusting schenkt. We weten dat het werk van de Heilige Geest ook is om mensen tot geloof te brengen. Om mensen in hun hart te raken. Of je daarmee opgevoed bent of niet. Om te erkennen dat de Heere God is. Dat de Bijbel zijn woord is. En dat we gaan zien wie we zelf zijn en wie Hij is. Om ons vertrouwen te gaan stellen op de Heer Jezus Christus. Om de Heere lief te krijgen. Vol verwondering over wat Hij voor ons gedaan heeft. Dus de Heilige Geest die mensen brengt bij Christus en het geloof schenkt. Maar als het geloof er is, ja, dan komt daarna eigenlijk het leven. En hoe is dat? En denk dan aan de gebeurtenis in Jeruzalem. In het begin van het boek Handelingen beschreven. De discipelen waren de Heer Jezus gevolgd. Ze hadden 3 jaar lang gezien wat Hij deed. Ze waren zelf ook uitgezonden geweest om het evangelie te verkondigen. En ze hebben ook zelf wonderen gedaan. Ze hebben zieken genezen. Ze hebben demonen uitgedreven. En dan, als de Heer Jezus in Jeruzalem is en gevangen genomen wordt, ja, dan zijn de discipelen bang. Ze vluchten alle kanten op. En even later, dan zijn ze wel in een huis bijeen, maar met gesloten deuren vanwege de vrezen der Joden. Ja, dat is eigenlijk wel te begrijpen, want zij zijn mogelijk de volgende die opgepakt worden. Dus ze zijn bang. Maar de Heer Jezus heeft gezegd dat ze zijn getuigen moeten zijn. Maar ook niet van, je hebt nu gezien 3 jaar lang hoe ik het gedaan heb en gaan jullie het nu doen. Nee, Hij weet dat ze kracht uit de hoge nodig hebben. En daarom zijn ze 10 dagen bijeen in Jeruzalem, biddend, smekend om de komst van de Geest. Het waren gelovige mensen. Maar ze hadden nodig om aangedaan te worden met kracht van omhoog. En dan breekt het Pinksterfeest aan en dan komt de Geest. En die verandert hen ook. Die geeft moed en kracht. En die bange en vreesachtige discipelen doen de deuren open. En ze gaan naar de gevaarlijkste plek die er is, het tempelplein. Om daar openlijk te verkondigen wie Jezus is. Dat Hij opgestaan is, dat Hij leeft, dat Hij ten hemel gevaren is. En natuurlijk levert die prediking verzet op. En een paar discipelen worden gearresteerd en later nog weer een paar. En dan zeggen de discipelen niet van, zie je wel, daar waren we nou steeds zo bang voor. Zie je wel, we hadden toch beter achter die gesloten deuren kunnen blijven. Nee, daar gaan ze innerlijk heel anders mee om. Want ze verheugen zich in God. Ze verheugen zich dat ze waardig gekeurd zijn om te lijden om Christus wil. En gemeente, dat is dus het wonderlijke, dat de Geest mensen innerlijk vernieuwt en verandert. En ze toerust en bekwaam maakt voor een bepaalde taak. Ik denk ook aan Joël 2. De profetie die ook door Petrus later aangehaald wordt. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Dromen hebben, visioenen zien. Dat wil dus in dit verband niet zeggen, de kinderen zullen tot geloof komen. Maar ze zullen profetische gaven ontvangen. Dromen waarin God zich bekend maakt. Visioenen. En ze zullen profeteren. Dus de Heere neemt met zijn geest mensen in dienst. En dat is de toekomstprofetie van de profeet Joël. En om dan naar de tweede schriftlezing te gaan. Zacharias en Elisabeth konden geen kinderen krijgen. En dan is er de aankondiging aan Zacharias dat ze wel een zoon zullen krijgen. En die zal een hele bijzondere status hebben. Hij zal van de moederschoot af vervuld zijn met de Heilige Geest. Het is dus een jongen die in dienst van de Heere komt. Vervuld met de Heilige Geest. En hij zal voor de Heere uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. De ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. En om voor de Heere een toegerust volk te bereiden. Johannes de Doper kon het zelf ook niet. Maar van jongs af aan wordt hij toegerust. En omdat de geest zo krachtig werkt, kan hij het woord met vrijmoedigheid spreken. Maar ook daar in de woestijn van Judea komen duizenden mensen naar hem toe. Want daar gebeurt iets. Daar is God aan het werk. En ze luisteren naar hem. En velen laten zich dopen. Zulke dingen gebeuren als de geest van God aan het werk is. En gemeente, als we hierbij stilstaan, dan komt natuurlijk ook de vraag naar ons, hè, wat wij nodig hebben. De werking van de geest om mensen in het hart te raken, dat ze gaan geloven wie de Heer Jezus is. Er zijn zoveel mensen om ons heen die hem niet kennen en die er geen behoefte aan hebben. Zoveel mensen die denken, nou ja, als jullie willen geloven, dan moet je dan zelf wel weten, maar het hoeft van mij allemaal niet. Maar God gaat door, in de kerk, maar ook daarbuiten, om mensen in het hart te raken, zodat ze naar hem gaan vragen. Maar vervolgens, niet alleen dat eerste werk van de geest, ook dat tweede. Want ook in het christelijke leven dat we leiden, als we mogen weten door genade vergeving van zonde te hebben, het kan zo ingezonken zijn. Het kan zo bestredend zijn. Het kan zo donker zijn. En dat we wel weten dat de Heere er is en dat hij goed is, maar dat het ons hart nauwelijks raakt. En dat we misschien terugkijken naar tijden dat het allemaal veel levendiger was. En dan vragen we weer om de vernieuwde werking van de geest. Maar ook om te getuigen van hem. En dat kan in de kerk, dat kan op allerlei plaatsen, hè, maar ook ons gewone werk. Dat we vol zijn van de Heer, dat we de kracht ontvangen om ook naar anderen toe te getuigen wie hij is. Misschien denk je van ja, ik weet helemaal niet wat ik zeggen moet. Nee, maar het kan toch ook dat als de Heer nabij is, dat je dan met verwondering naar jezelf te luisteren, dat je de woorden krijgt die je spreken moet en dat die een uitwerking hebben naar anderen. Nee, we hoeven niet letterlijk profeten te worden zoals hier Elisa. Maar denk niet dat we het christelijke leven in eigen kracht kunnen leiden. En als we letten op alles wat er gaande is in de maatschappij, hè, maar ook kerkelijk, het kerkelijke leven. Wat zijn we verlegen om de doorwerking van de Heilige Geest. Dat hij uitkomst geeft waar wij het niet weten. Elisa krijgt dus de geest van de Heere, die is op hem. En dan die profetenleerlingen, die komen uit Jericho. En daar is een probleem. De stad is mooi om te wonen, maar er is een waterbron die niet goed is. Het water is bedorven, is ook ziekmakend. En veroorzaakt ook misgeboorten. En ja, nu men gezien heeft dat de geest van de Heere op Elisa is, vraagt men hem ook om raad, om hulp. En Elisa vraagt dan om een schaal met zout. En in de naam van de Heere maakt hij het water gezond. Hier wordt wel een plaatsnaam genoemd. Jericho. En ik denk dat wij wel weten waar Jericho van bekend is. Uit de tijd van de intocht van de Israëlieten onder Jozua. En dan komt Jozua daar bij die stad. Dus onneembaar groot. Maar hij krijgt dan opdracht om allerlei keren om de stad heen te lopen. En de Heere laat de muren vallen. maar omdat de Heer op een bijzondere manier die stad in handen van de Israëlieten gegeven heeft, mogen de Israëlieten ook geen eigendommen eruit weghalen. En de stad moet ook blijven liggen. Die puinhopen moeten een getuigenis blijven dat deze stad door de Heer gegeven is aan Israël. En Jozua spreekt dan een vervloeking uit. Dat wie dan toch die stad opbouwt, dan zal het ten koste gaan van het oudste en het jongste kind van de bouwer. Nou, eeuwenlang blijft de stad zo liggen. Maar in de tijd van Achab is er een zekere Hiel en die bouwt de stad weer op. Maar het gaat inderdaad ten koste van twee van zijn kinderen. Dat betekent dus dat Jericho als stad er eigenlijk niet had mogen zijn. Maar blijkbaar wonen er nu weer mensen en er wonen ook profetenleerlingen. Dus ook daar wordt de Heere gediend en is het verlangen om hem te volgen. En van daaruit, vanuit die stad, wordt gevraagd om hulp en ontferming. En wonderlijk genoeg, dat is ook goed. Dus Elisa gaat daar positief op in, uiteraard, omdat hij ervaart dat de Heere hem daarin de weg wijst. Het betekent ook dat een situatie van veel negativiteit en van schuld en van vervloeking, als mensen roepen tot God om hulp, om genade, dat de Heere dat ook wil verhoren. En verlangt van Elisa het woord van God te horen en zijn kracht. En gemeente, dat is ook het wonder van het evangelie. Ook voor mensen die gevallen zijn, die in nood zijn, die het compleet verzondigd hebben. Dat als we ons verootmoedigen en smeken tot God, dat hij genadig wil zijn, ontferming wil geven. En ja, dat is de rijkdom van het evangelie die we elkaar steeds weer voor mogen houden. En door het werk van de Heer Jezus Christus, zoals het ook beschreven staat in het Nieuwe Testament, komt dat nog veel sterker naar voren. Hij die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Gemeente, ik ben inmiddels met emeritaat, maar ik heb jarenlang lesgegeven op de Christelijke Hogeschool Ede. En daar, via die opleiding, kwam ik in contact met een bijzondere situatie. Er is een vroegere drugshandelaar die in de gevangenis zit. Hij is opgepakt wegens allerlei misdrijven en veroordeeld. Hij was rooms-katholiek opgevoed, maar had zeker 20 jaar niets meer aan het geloof gedaan. Maar in de gevangenis krijgt hij een diep besef van schuld, van wat hij verkeerd gedaan heeft. En hij knielt en hij bidt tot God om genade. En hij vindt het moeilijk om te beschrijven hoe het was, maar op dat moment ervaart hij op een bijzondere manier Gods aanwezigheid. Dat God een levende realiteit is. En deze God wil hij voortaan dienen. Hij vraagt aan de gevangenispastor een Bijbel. En die leest hij herhaaldelijk. En van deze God wil hij veel meer weten. Maar ook die rijkdom die hij gevonden heeft, wil hij delen met medegevangenen. En in gesprek met de gevangenispastor brengt hij naar voren van: als mijn straf er hierop zit en ik word vrij man, dan zou ik zo heel graag gevangenispastor worden. Want ik weet wat het is. Ik weet om schuldig te zijn. Ik weet wat het is om in de gevangenis te verblijven. Maar ik weet ook van de genade van de Heer Jezus. En daar wil ik zo graag van getuigen. Ja, maar om gevangenispastor te worden moet je wel een opleiding volgen. Nou, toen via die begeleider is er een aanmelding geweest bij de Christelijke Hogeschool of het niet mogelijk was om online hem les te geven. En zoals ook tegenwoordig natuurlijk online allerlei kerkdiensten gevolgd kunnen worden. En Dat is gebeurd. En deze man die volgt nu al 1,5 jaar de studie. En toen ben ik ook gevraagd om daaraan mee te doen, om hem les te geven. Hij zit dan in de bibliotheek, achter een laptop. En ik kan gewoon thuis blijven. Maar het is zo bijzonder om te merken, zijn levensverhaal. En die honger en die dorst naar God, om veel meer hem te leren kennen. En om ook voor de medegevangenen getuige te zijn in wie de Heere is. Ja, het is een situatie waarvan je denkt, ja, daar had ik nou nooit aan gedacht. Maar God komt soms in het leven van mensen op een wonderlijke wijze. En dan vernieuwt en dan verandert hij. Nee, zeker als we niet de misdaad ingegaan zijn of niet zo in de wereld geleefd hebben, maar altijd trouwkerkelijk mee levend zijn geweest, dan kan het in ons leven heel anders gaan. Veel, veel geleidelijker. Maar het is wel van belang dat we de werking van de Heilige Geest ervaren. In de persoonlijke, om Christus te leren kennen. Maar ook in de toerusting. Om ook te vragen naar wat zijn wil is. En daarom ook, ik had het net over Elisa die geroepen werd en die natuurlijk heel ander werk ging doen dan hij van plan was. Ja, het kan toch ook bij ons zijn dat we diep in ons hart ervaren dat God ons roept tot een bepaalde taak. Dat kan in de kerkenraad zijn, dat kan ander werk zijn, bezoekwerk zijn. In het onderwijs of arme mensen of in de zending. Er is een grote verscheidenheid. Maar God roept mensen in zijn dienst. En soms is dat overduidelijk. Andere keren is er meer een stil verlangen dat steeds groeit en groeit. Maar laten we dan ook in alles maar bidden. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En wijst u mij de weg. Maar als we diep in ons hart weten dat God ons roept op bepaalde taken. Dan kunnen er ook zoveel bezwaren komen. Ja, heren, maar ik kan dat toch niet. Ik ben daar toch niet geschikt voor. En roept u anderen maar. Ja, maar dit is het geheim. Gods geest. God rust mensen toe. En dan gebeuren er dingen die we vroeger nooit voor mogelijk hadden gehouden. En dan mag ook de verkondiging zijn naar anderen. En wie dan ook. En naar, of dat nou verslaafden zijn, of prostituees, of gevangenen. Wat het evangelie inhoudt. Ik had ook pas weer een gesprek met een mevrouw die atheïstisch was. En een hele tijd in de New Age-beweging had gezeten. Maar pas tot geloof gekomen is. Ja, de velden zijn wit om te oogsten, maar zijn we dan bereid om te getuigen wie de Heere is? En dat er barmhartigheid is en genade. En dat blijkt ook uit deze geschiedenis in Jericho. Maar gemeente, er is nog een geschiedenis. En ja, met dat laatste stukje van het hoofdstuk hebben wij vaak toch wel wat moeite. Maar ja, die kinderen, en die worden vervloekt en die sterven. Hoe kan dat nou? Maar gemeente, net als bij Jericho, is het wel van belang om te beseffen wat voor plaats dit is. En Bethel, dat is al jaar en dag een plaats waar de gouden kalveren staan. Koning Jerobeam heeft die opgericht. En die kalverdienst, dat was dan het alternatief voor de tempel. Een aangepaste godsdienst, op een eigen manier. En ook de officiële priesters, die uit de stam van Aaron moesten zijn, ja, dat hoefde niet. Ieder die wilde, die kon ook priester worden. En zo heeft Jerobeam een godsdienst ingesteld en naar eigen opvattingen. En nu kunnen we ons voorstellen dat daar in Bethel, met al de mensen die daar betrokken waren bij dat heiligdom, omdat zoveel pelgrims daar naartoe kwamen en ook zoveel personeel daar werkte, ja, dat daar vijandschap was ten opzichte van de profeten, ten opzichte van de dienstknechten van de Heere. En want iemand als Elia, die zou natuurlijk niet aarzelen om dat ook aan de orde te stellen. Dat eigenwillige godsdienst niet goed is en niet mag. En gemeente, dan is dat de situatie waarin de kinderen opgegroeid zijn. En waarin ze van huis uit meekrijgen. Maar ja, die profeten, die zwartkijkers, die critici, die altijd weer wat hebben. Laat ons toch met rust. En de kinderen hebben die boodschap thuis goed opgepakt. En ze zien Elisa komen in die mantel van Elia. En ze zullen hem dus daarmee wel herkend hebben. En dan is het, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Schiet op, wegwezen. Je hebt hier niets te zoeken. Wij doen het hier op onze eigen manier. Gemeente, dat betekent verharding. Verharding tegenover de boodschap van de Here. Verharding ook ten opzichte van Elisa, op wie de geest van de Here is. En die niet met eigen gezag komt, maar in de naam des Heren deze plaats benadert. En dan wordt hij uitgejouwd en weggestuurd. En blijkbaar maakt de geest dan Elisa ook duidelijk dat hij een scherpe veroordeling moet uitspreken. En dat is in dit geval een vervloeking. En het verschrikkelijke gebeurt, hè, dat beren tevoorschijn komen en 42 van deze kinderen doden. Deze berinnen herinneren aan een uitspraak die staat in Leviticus 26. Dat is een hoofdstuk waarin zegen en vloek naast elkaar gezet worden. Maar ook als dreiging, als vervloeking staat er dat als de Israëlieten het verbond verlaten, de Heere wilde dieren op hen zal afsturen die hen van hun kinderen zullen beroven. Nou, dit is zo'n situatie. Dat ze de Heere verlaten. En dan zorgt de Heere ervoor dat die dreiging ook uitgevoerd wordt. Ja, dus Elisa's woorden komen niet voort uit de persoonlijke gekrenktheid. Want soms moeten dienaren van de Heere heel veel over hun kant laten gaan. Heel veel verdragen. Maar in dit geval gaat het om de eer van de Heere. En daarom treedt Elisa zo heel erg hard op. Gemeente, we kunnen denken, ja, die kinderen zijn toch onschuldig. We weten niet precies hoe oud ze zijn. Maar zoals ik al zei, het is aannemelijk dat ze van huis uit heel wat meekregen. En dat betekent ook voor ons, hè, dat de vraag komt, hoe spreken we thuis over de dienst van de Here? Het is altijd mogelijk om over mensen die in de kerk werkzaam zijn en over kerkelijke situaties wat kritische opmerkingen te maken. En we hoeven het ook niet overal mee eens te zijn. Maar is de grondtoon toch de eerbied, de liefde tot de Here, het verlangen dat de Here gediend wordt. Hier is de grondtoon in Bethel. Laten die mensen toch wegblijven. We hebben niks met ze te maken. Wij doen het op onze manier. En blijkbaar nemen kinderen dat dan over. Wat is het belangrijk? Hoe we ook in de gezinnen voorgaan in de dienst van de Here en spreken daarover. Gemeente, ik noem deze geschiedenis ook, en daarom heb ik expres dus de rest van het hoofdstuk helemaal gelezen, omdat de eerste geschiedenis gaat erom dat Elisa de geest van de Here ontvangt. En dan zijn er dus voorbeelden hoe dat tot uiting komt. Elisa heeft veel meer gedaan, maar deze twee voorbeelden zijn geselecteerd om aan te geven waar het om gaat. Jericho, een plaats waar in het verleden de vervloeking was, maar God zijn zegen wil schenken als mensen naar hem vragen en hem ootmoedig om hulp vragen. Bethel, een plaats waar de profeet afgewezen wordt en waar dan een vervloeking in werking treedt. Een paar uitersten, inderdaad. Maar juist om aan te geven dat Elisa een profeet is op wie de geest van de Here rust. En gemeente, dat is dan ook voor ons de vraag. Als we het op onszelf laten inwerken. Blijkbaar gaat het erom hoe we staan tegenover de dienst van de Here. En dan mogen we vol barmhartigheid zijn ten opzichte van hen die in nood zijn, die gevallen zijn. In schuld, allerlei mensen, verslaafden, prostituees, mensen die het occulte verstrikt zijn geraakt. We mogen het evangelie voorhouden. Maar aan degenen die vasthouden aan de zonde en die het woord van de Heere afwijzen, dan moeten we ook streng zijn en ook eerlijk toegeven dat er een andere kant is, dat er twee wegen zijn. En gemeente, als ik de laatste tijd om me heen kijk en luister, dan merk ik ook dat er ook in onze kring best allerlei boekjes zijn waar de dienst van de Heere zo aantrekkelijk mogelijk voorgesteld wordt. Maar dan ook heel veel beloften zijn. God is liefde, God is trouw, God wil met je zijn. Ook naar de kinderen toe. En ik denk, ja, het is op zich allemaal waar. Maar er is ook een donkere kant in de Bijbel. Dat degene die de Heere niet dienen, die zegeningen ook niet zullen ervaren. En als mensen heel eenzijdig er alleen maar van uitgaan, God is er om je te helpen. God ondersteunt je, God is altijd nabij. En dan komen er tegenslagen, dan komen er moeite. En dat geeft ook heel veel aanvechting. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat God dit toelaat? Hoe kan het nou dat hij mijn gebed niet hoort? Want hij zorgt toch voor me? Gemeente, laten we proberen de schrift in zijn geheel tot zijn recht te laten komen. En zo'n gedeelte als het slot van dit hoofdstuk, dat is niet fijn om te lezen, ik weet het. Maar het doet ons wel beseffen wie God is in zijn hoogheid, in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid. En juist tegen die achtergrond komt des te meer het evangelie naar voren van vrije genade. De schrift in zijn geheel. En dan tot slot, het gaat hier om de Heilige Geest. En ik heb naar voren gebracht dat we het ook zo nodig hebben. En hoe kun je dan de Heilige Geest krijgen? Wel, geef je leven over. Smeek om de doorwerking van de Geest. En dan heeft de Heer Jezus het voorbeeld gegeven van een kind dat aan zijn vader om brood vraagt. En dan zegt de Heer Jezus, ja, zo'n vader zal toch geen stenen geven aan zijn kind. En veel meer zal uw hemelse vader de Heilige Geest geven aan hen die daarom vragen. Gemeente, het is bij de Heere te krijgen. Laten we dan tot hem gaan. In de naam van de Heer Jezus Christus, zodat hij verheerlijkt wordt. En dat we mogen uitzien naar wat hij geven zal. Tot zijn eer. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 17, de versen 3, 7 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Dat we eindigen met dankgebed. Heere getrouwe God en Vader in de hemel, aan het eind van deze dienst mogen wij weer bij u komen. We mogen verwonderd zijn over uw goedheid en genade. Elia moest afscheid nemen, maar hij werd in uw heerlijkheid opgenomen. Maar u laat Israël niet in de steek en u geeft ook weer een opvolger, de persoon van Elisa. Iemand die het nooit in eigen kracht kan. Maar u hebt voorzien door hem toe te rusten met uw geest. Heb dank dat u zo doorgaat. Heer, we bidden u ook zo voor onze tijd. Wilt u jongeren en ouderen aanraken en het geloof schenken dat u geven kunt en wilt. Geef ook dat de jongeren, de kinderen, heel jong u mogen liefhebben en dienen. En Heer, dat we ons aan u mogen toevertrouwen. Leid ons leven. En wil ons ook bekrachtigen met uw Heilige Geest. Opdat we het christelijke leven kunnen leiden. U weet dat we van onszelf zo vaak onderliggen. Zo vaak verliezen. Het zo vaak verkeerd doen. Maar bekrachtig ons om uw wil te doen. En wil ons ook gebruiken in uw dienst. Op welke wijze dan ook, op welke plaats. En dat het ook in ons hart mag leven. Dat u ons de weg wijst. Heer, zo is onze verwachting van u, dat u ook in onze tijd werkt. We bidden u voor de gemeente hier en voor degenen die op vakantie zijn. We bidden u voor de landelijke kerk en alle zorgen die er zijn. Heer, wil genadig uitkomst geven. Dat geldt ook voor andere kerken. We redden het niet in eigen kracht. We kunnen het niet om zelfstaande te blijven. Maar wijst u dan de weg. We bidden u voor persoonlijke omstandigheden. In vreugde, blijdschap, reden om dankbaar te zijn. Maar u weet ook van verdriet en pijn. En moeite, van ziekte, van chronische ziekte, van psychische nood. En dan lijkt u soms zo ver weg. Oh, kom toch, Heere, ondersteun, bemoedig en wil oprichten. We bidden u ook voor dominee Bos, die eigenlijk vanmiddag hiervoor zou gaan. Maar door de ernstige ziekte van zijn vrouw verhinderd was. En inmiddels is zijn vrouw overleden. Heere, wat zullen we dan zeggen? We leggen het in uw hand. En wil ook hier troost geven. Uitzicht over dood en graf heen. En ook met dominee Bos en zijn familie zijn. Omdat ze ook kracht ontvangen in deze dagen voor de begrafenis. En ook in de periode daarna. Heer, we bidden u dat u doorgaat met uw werk. In Nederland en ook wereldwijd. Ook in moeilijke situaties. In Oekraïne. Waar nu besprekingen binnenkort komen. Soedan, waar ook zoveel leed is. Ook het Midden-Oosten, het Israël en Gaza. Heer, we weten niet hoe het allemaal opgelost moet worden. Er zijn zulke onoverbrugbare tegenstellingen. Maar werk toch krachtig met uw geest en geef ook wijsheid aan alle betrokkenen om goede beslissingen te nemen. En we bidden u voor Joden, Palestijnen en Arabieren en dat ze de Heer Jezus mogen leren kennen. De zaligmaker, de grote vredevorst en in hem de ware vrede zullen vinden. Heer, zo brengen we dit bij u. Wees nu met ons vanavond en de week die voor ons ligt. We bevelen elkaar, u de Heren, in uw hoede zijn wij veilig. U zij de lof en de glorie, nu en tot in eeuwigheid, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, zingen wij tot slot Psalm 108, vers 1, om de bereidheid om de Heren te dienen. Gemeente, ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.